Hier staat het. Goed. We gaan weer beginnen. Vandaag zijn de verkiezingen vanavond. En daar hebben we het net even over gehad. Maar we weten dat zolang Christus nog niet op deze troon zit, of op de troon in Israël, gaat het nooit wat worden. Ja? Maar wij hebben gelukkig een hemelse hoop. En als je die stem maar gedaan hebt, ja, en dan ben je verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En dan heb je ook die heerlijke hemelse hoop. En dan weten wij eigenlijk, ach, dat kan alleen maar beter worden. We gaan weer met de Bijbelstudie beginnen met Handelingen 26. Tom, wil jij voor ons beginnen?
Ja. Iets voor de Vader in de hemel. Ik dank u wel, Vader, dat wij zo bij elkaar kunnen komen, Vader. Dat we het woord kunnen onderzoeken, Vader, dat u ons gegeven hebt, Vader. En dat wij het in kunnen zien, Vader. Maar met uw Heilige Geest, Vader, ook de bedelingen zien, Vader, wat voor ons is, wat voor de Joden is, Vader. Ik dank u wel daarvoor, Vader. En ik dank u hier voor hetgeen wat u voor ons gedaan hebt aan het kruis, Vader. Onze zonde vergeven. Daarvoor dank u in Jezus' naam.
Amen. Goed, wij zijn in Handelingen 26. En vorige week hebben wij zijn we tot het moment 19 gekomen. Wat Paulus zegt, daarom ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Nee, inderdaad. Paulus is juist geweest, gehoorzaam tot aan de dood. Ja? Tot in de gevangenis, en dat heeft hem ook zijn leven gekost. Dat hemelse gezicht, en inderdaad, het is het gezicht dat uit de hemel komt. Omdat het heeft alles te maken met de hemelse bediening die Paulus heeft vanuit de hemel. Dat we meer Jezus Christus kregen. En onze positie die wij eenmaal zullen hebben. Nou, en dan zegt hij in vers 20. Ik heb eerst degene die ten Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd. Dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende de bekering waardig. Ziet hier, dus hij is, je ziet hier ook weer de Jood en de heidenen. Dus de Joden in Damascus, Jeruzalem, heel land Judea en de heidenen. En dan dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren. Ja, dus wat staat er helemaal precies? Bekeren, wat is beteren en bekeren staat er, ja? En wat is nou precies beteren? Beteren, dat heb ik ook even opgezocht. Ja, wat is nou exact de betekenis van beteren? Nou, het schijnt te betekenen dat je tot inkeer komt. Nou, dat is eigenlijk een ander woord ook voor berouwen hebben eigenlijk. En ook bekeren. En dan denk je, hé, wacht eventjes. De mens zit in de duisternis, ze zijn vijanden van God. Wij spreken altijd over verzoenen toe. Bekeren spreken we, als we kijken naar de bedelingen. Dan moet Israël zich bekeren. Je ziet in de evangelie niet staan, laat u met God verzoenen. Nee, jullie moeten je bekeren. Handelingen 2 zie je dat ook staan. Paulus komt met het evangelie van de verzoening. Nou, dat betekent, bekeren betekent in feite gewoon dat je van gedachten verandert. Ja? Je moet je gedachten omkeren, zeg maar. Nou, als we spreken in verband met de bedelingen. Hij is naar de heidenen en de Joden gezonden. Ze zijn allebei in vijandschap met God. Ja, daar komt een bekering aan vooraf. Als je kijkt in Romeinen 1, daar gaan we niet heen, maar dan weet je, dan lees je 3 keer dat God heeft hun aan zichzelf overgegeven, toch? Ja. Zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden. Ze zijn verduisterd in het verstand. Er is geen licht. Wat hebben ze zich gedaan? Nou, dat was al de aanleiding van een zondvloed natuurlijk. Iedereen deed gewoon wat recht was, wat hij vond dat goed was in zijn denken, in zijn zijn eigen hart verdichtsels, zegt de Bijbel. En daar is de zandvloed uiteindelijk overheen gekomen, dat is complete anarchie. Nou, zie je daarna, krijgen ze weer de opdracht, vermenigvuldig en de wereld in. Nou, wat doen ze? Gaan de rebellie tegen God. Dus met andere woorden, God zegt dat en ze doen het niet, ze keren zich van God af. Dat is wat er gebeurt. Dus ja, de situatie van de heiden is dus in duisternis. Dat hebben we vorige week uitgebreid gezien. En de Jood is nu ook in duisternis. Hè? Dat voorbeeld van Paulus die hem met blindheid slaat. Maar goed, als je kijkt in vers 18, om hun ogen te openen en hen, kijk, dat is ook het woordje, bekeren van de duisternis tot het licht. Dus de heidenen, en nu ook de Jood, zitten in duisternis en moeten bekeerd worden tot het licht. Hé, Is het dan toch bekeren? Nou, het is naar het licht bekeren zien je staan. Hè? Je moet uit die duisternis komen. Je moet naar het licht toe. Nou, kijk even met mij in hoofdstuk 17, Handelingen 17, vers 31. En dan zie je dat Paulus daar in Athene is. En dan zegt hij, in vers 30 lees ik dan ook, God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebben. Dat is de tijd van de heidenen voor Paulus, zeg maar. Verkondig nu alle mensen, dat wil zeggen alle mensen in de bedeende genade, hè? Jood en heiden dus, alom dat zij zich bekeren. Zie je, hij zegt, dat is in de tijd waarin we nu leven, de bedenkte genade. Alle mensen, ze zijn in onwetendheid, moeten zich bekeren naar het licht. Kijk in vers 31, en waarom? Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die haar daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan alle, terwijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. Christus uit de dood opgewekt. Hij is de persoon aan wie het oordeel gegeven wordt. En de mensen zitten in de duisternis. Ze moeten zich allemaal bekeren. Want hij zal, Christus zal eenmaal, er is een dag bekend bij God, dat iedereen zal geoordeeld worden. Zal onder het oordeel vallen. En wil je niet onder dat oordeel vallen, dan zal je je toch echt moeten bekeren. Nou, kijk even mij naar 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. Dat is ook wat hij tegen de Thessalonicenzen zegt. Het is een brief aan de Thessalonicenzen. En in vers 9 zie je het ook staan. Kijk. Want zij, nou ik lees 8 ook even. Want van nu is het woord des Heren luidbaar geworden. Niet alleen in Macedonië en Gaia. Maar ook in alle plaatsen is uw geloof, het geloof wat de Thessalonicenzen hadden, op God, de God van de Bijbel, die Paulus aan hun verkondigd heeft, uitgegaan, zodat wij niet voor nodig hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Het staat niet voor niks, levende en waarachtige God. Ze hebben in het verleden afgoden gediend. Dat waren leugengoden en ze waren niet levend, dat waren dode goden. Nu zijn ze bekeerd en nu dienen ze de levende God. Dus dat is ook een omdraaiing, een omkering. Nou, als je dan kijkt in vers 4, hetzelfde hoofdstuk, wat is dat dan precies, die bekering? Nou, kijk, weten de geliefde broeders uw verkiezing van God? Hoe kan Paulus dat weten? We spreken over de verkiezing, en je weet, er zijn ook allerlei leringen van. Maar hier zie je het staan, in vers 5, staat het woordje want. Ik ga het uitleggen. Hoe weet hij nou die verkiezing van God? Hij zag het in hem. Want kijk, want ons evangelie, zie je, en wat is ons evangelie? Nou, Christus stierf voor uw zonde en is opgestaan. Is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Dus hier zie je dus dat evangelie, hij ziet ook het resultaat. Ja, maar daar komen we zo meteen nog op. Is dat, kan je altijd op uiterlijk iemand beoordelen of die gered is of niet, ja? Nou, op zich horen wij natuurlijk vruchten te dragen. Maar het gebeurt niet altijd natuurlijk. Maar kijk, hij zegt in vers 6 erachter. En gij zijt onze navolgers geworden. En des Heren het woord aangenomen hebben. Het woord, een hoofdletter. Het woord, het evangelie van Gods genade. Van Paulus. Aangenomen hebben in veel verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Dus, wat is de redding nou? De bekering? Nee, de redding, het begin de bekering. Maar de redding is, kijk in vers 6, ze hebben het woord aangenomen. Daar zit de redding. En dan hebben ze ook de Heilige Geest ontvangen natuurlijk. En je ziet ook het woord aangenomen. Ja, wij zeggen altijd uitgenomen door het geloof alleen. Het is geloof. Maar je ziet hier ook, je moet het ook aannemen. Calvinisten op zich praten liever niet over, die praten liever over geloof als over aannemen. Weet je waarom? Nou, geloof, dat moet je gegeven worden zelfs, toch? Maar als je zegt aangenomen, nee.
Dat
Ik heb het aangenomen. Dat kan niet in die leer. Ja, maar Paulus zegt ook in de Colossenzen, gelijk gij dan, de Heer Jezus Christus hebt aangenomen. Zie je het? Geloven, het is aannemen. Nou, dat is dus hun redding. De bekering alleen niet. Dus wat begint het? Met bekeren. Ze hebben zich van God afgewend. En nou, we gaan maar aan mensen vertellen over God. Dan weet je zelf wel van reacties. Je krijgt bij ongelovigen. Zelfs als gaan ze vlak voor de dood. Dan dat heb ik ook een paar keer met mensen meegemaakt. Of die al heel oud zijn, dan ziek. En dan wil je dan nog wat over vertellen. En dan staat je gewoon op een muur. Dus ze ontkennen God. Want wat is het, hè? Het is natuurlijk dat je gered wordt. Maar dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus. Toch? Maar het is niet het hele compleetje plaatje. Je stopt, de bekering is dat je je gedachten verandert. Dus je stopt, ben ik dat? Je stopt met het ontkennen van God. Dat hij de schepper is. He, dat zie je in Romeinen 1 duidelijk staan. He. Ze hebben hem niet verheerlijk of gedankt. En ze hebben van God een afbeeld gemaakt van een os die gras eet. Dat is wat de mens gedaan heeft in zijn ongelovige staat. Ze ontkennen. Maar dan begint het. Wacht eventjes. Je stopt met ontkennen van God en dan ga je het aannemen. En als je het aanneemt, dat is het woord wat Paulus verkondigt. Laat u met God verzoenen. En dan ben je gered. En als je erover nadenkt, dan ga je... Ja, dat klopt. Kijk, mijn Handelingen 17 vers 3. Dus inderdaad, het klopt. Wij praten... dat je moet met God laten verzoenen. Israël bekeren. We weten het verschil, hè? Israël bekeren, want wanneer heb je vijand... Wanneer, ik zeg het nu eigenlijk al... Als je je laat verzoenen, dat betekent dat er vijandschap is. Als je bekeert, hoeft dat niet. Daarom denk je, hoe kan dat nou? Maar dan spreken we met Israël over bekeren. Want Israël was nog niet gevallen. Ze hadden nog steeds die relatie met God de Vader. Ja? Toen zijn ze gevallen. En vanaf dat moment zijn ze in vijandschap. En dan praten we in deze bedenkdag na dus altijd over verzoenen. Maar het bekeren, dat gaat daar aan vooraf. En dan zie je... Wat zei ik nou? Nou, dan heb ik niet goed gezegd. Johannes 17 vers 3 moet het zijn, ja. Het gebed... Dat is nou het onze Vader, ja? Dat is Christus die bidt tot de Vader. Dat is het ware onze Vader. En wat zegt hij daar? En Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Nou, iedereen weet dat hij bestaat. Maar dan is hij niet gered. Maar dan zie je, wat is het eeuwige leven? Dat je de enige waarachtige God kent. Dat is natuurlijk... erkent als de schepper van de hemel en de aarde. Dat is wat je doet. Er is geen mens die gered wordt die alleen in Christus gelooft en niet in God de Vader. Dat is onmogelijk. Je kan ook niet alleen in God geloven en dan niet in Jezus Christus. Dat is onmogelijk. Die twee gaan samen. Dus hier zie je dat je de enige wachte God kent. Dat is je bekering. En dan, en Jezus Christus die gij gezond hebt. Dat is een algemeen principe voor alle tijden. Voor de bedenking der genade en nu ook. Alleen... wat moet je geloven dan van die Jezus, ja? Nou, hier zegt hij ook, Johannes zegt natuurlijk ook eerder al, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, daar heb je hem, dan door mij. Zie je, die twee. En zie je ook in Romeinen, kan je het ook wat mooi zien staan, Romeinen 4 vers 24. Dat valt me altijd op weer als ik dat lees. En als ik dan aan mezelf denk, en jullie waarschijnlijk ook, dan... ja, dan gaat dat ook zo, ja. Dan geef je je verzet op tegen die God van de Bijbel. Je gedachten, die stel je nu niet meer, je verzet je niet meer, maar je geeft je verzet op. En dat is die bekering, dat is een verandering van gedachten. Nou, en in Romeinen 4 vers, dat gaat over de rechtvaardigheid, dus geloof die aan Abraham is toegerekend. In vers 23, het is niet alleen voor hem opgeschreven dat het hem toegerekend is... maar in vers 24 ook om ons het wil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de dood opgewekt heeft. Nou, dat spreken we over God de Vader, want die heeft hem uit de dood opgewekt. En dan gaat het vers 25 over Christus, dat moet je ook geloven, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardiging. Zie je, dat is het geloof in Jezus Christus, wat je dan die redding geeft, dat je hebt laten verzoenen. Nog één tekst, dat is Hebreeën 11 vers 6. Hebreeën 11 vers 6. Je ziet het ook daar en ook in Johannes natuurlijk net staan. Wie tot God komt. Ja. Oh ja, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Hey. Hij is. De ik ben die ik ben. Zit in zijn naam. Je moet geloven dat hij is. En een beloner, degene die hem zoeken. Dat is de ik ben. Nou ja, goed, die hem zoeken. Dat is natuurlijk, nu als we daarover nadenken. Als je God zoekt, dan weet je, dan zal je het ook vinden. Maar dan kom je natuurlijk altijd bij Christus uit. Nou, en dan zie je dus dat gebeuren. Nou, we gaan terug naar Handelingen 26. Dus let op, als iemand tegen je zegt, ja, maar er staat toch duidelijk, Paulus spreekt ook over bekeren. Ja, dat klopt, ja. Maar bekeren tot God alleen is niet genoeg. Dan word je niet door gered. Je moet je laten verzoenen. Ja? Bekeren gaat dus vooraf daaraan. Dan komt die ploep opeens zomaar. Ga je in Jezus geloven, ja? Dan gaat een gedachte aan vooraf. En dat is die bekering. Nou, dus en dan zie je ook in vers 20... Hij zegt er ook achteraan trouwens, dus dat zij zich zouden bekeren en beteren en tot God bekeren, werken doende de bekering waardig. Dat komt bekend voor, hè? Want er is namelijk nog iemand die dat zegt. Johannes de Doper, hè? Laten we even kijken, Matthäus 3. Werken doende de bekering waardig. Dat is een oproep die Paulus dus doet, of die dat zegt, dat zou dat gevolg moeten zijn van die bekering, ja? En eenmaal de verzoening. En Johannes de Doper zegt het eigenlijk in dezelfde bewoordingen, Matthäus 3 vers 8. Daar zegt hij, en we weten, hij is aan het dopen, en dat is, hij kondigt de komst van de Heer Jezus aan, en dan zegt hij in vers 8, breng dan vruchten voort der bekering waardig. Zie je het? In vers 2 roept hij zich om hun op, hier zie je, bekeert u. Nou, we weten, dat zegt hij tegen het volk Israël. Moeten dus niet gaan verwarren, hè? Dit is nog Israël die nog geen vijand van God is. Daarom bekeert u. In het Oude Testament zie je ook, al die tijd wordt Israël opgeroepen zich te bekeren. Terug. Wees gehoorzaam aan de wet, wees gehoorzaam aan God. Maar in vers 8, breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al een reden de bijl aan de wortel de bomen gelegd. En dan komt het. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ja. Kijk, en dan zie je als dezelfde woorden. Vruchten doen de bekering waardig. Als je dan in rest snijdt, je gaat dit erbij lezen. Dan denk je, oeps, dus als ik geen goede vrucht voortbreng, dan word ik uitgehouwen en in het vuur geworpen. En er zijn ook veel christen die dat natuurlijk ook denken. En ik weet nog wel dat wij ook een zus die had Sassenijn, een oudere dame, op de Bijbelstudie hadden. En die had het ook altijd over, ja, de vrucht herkent men de boom. En dat is op zich klopt, maar dan moet je ook opletten, ja, wat bedoel je nou precies mee? Is dit ook wat Paulus bedoelt? En als je het niet doet, dan ga je in het vuur. Je zou het wel verwachten als je het zo ziet, want het is natuurlijk heel erg, dat zijn dezelfde woorden. Vrucht moet je dragen. En dan zie je vers 11 dat hij dan met doopt met de Heilige Geest. Dat gaat Christus doen. Of met vuur dopen. En in vers 12, wie het wan in zijn hand is. En Christus zal zijn doorsloer door zuiveren. Wij weten, dat is natuurlijk Israël. Maar als je direct snijdt. Dus als ik geen vruchten draag. Oh, als hij eenmaal komt. Dan gaat hij het zuiveren en in zijn schuur samenbrengen. En het kalf met onuitbluselijk vuur verbranden. En dat ben ik dan als ik geen vruchten draag. Dat klinkt dus wel dreigend, hè? En dan kijk ook in 7 vers 15. En daar komt ook die uitdrukking vandaan. Van de boom. Kijk, wacht u voor van de valse profeten welke in schaapsklederen tot u komen. Maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen herkennen. Lees men ook een druif van doornen? Nou, we weten, nee, dat kan niet. De druif komt alleen van een druivenboom. De druif kan alleen druiven voortbrengen. Of vijgen van distelen. Al zo een iedere boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Dat begrijpen we allemaal, toch? Ja. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Dus die zuster waar ik het net over had ook. Ja, dan zei ik, wacht even, wij zijn verzegeld door de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Men, als je recht snijdt, dan weet je scheiding te maken tussen je positie en tussen je wandel. Positie is onaantastbaar. De wandel kan je alle kanten mee op, toch? En dat weet je. Maar als je dat niet weet, ja, dan krijg je ook, kijk, oh, nou, die loopt een dronkenlap. Nou, die gaat naar de hel. Hoezo? Misschien is dat een dronkenlap die verzegeld is met de Heilige Geest de verlossing. En dat, weet ik veel, wat in situatie is gekomen. Het wordt niet even recht om je te snijden. En dat hij zijn hoop heeft opgegeven en zegt, nou, ik geloof het allemaal wel. Je weet het allemaal niet. Maar wij kunnen nooit zo oordelen. Maar als je hier leest, kijk, vers 19. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden in het vuur voorgeworpen. Nou, dronkenschap is absoluut geen vrucht. Ja, het is wel een vrucht, maar niet voor God. De verkeerde. Zo zult gij hem dan aan de vruchten herkennen. Kennen. Inderdaad. Niet een iegelijk die het op mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar kijk, die daar doet de wil van de Vader die in de hemel is. Nou ja, als je dat zo leest, en kijk ook in 12, dan wordt het nog erger. 12 vers 31. En dan zie je hoe belangrijk het is dat je recht snijdt. Want dit is niet wat Paulus bedoelt, hoor. Ja. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomst. Nou, we weten, dat kan absoluut niet in de bedenken gaan halen. Deze zonde, die bestaat nu niet. Maar kijk, dan zegt hij in vers 33, of maakt de boom goed en zijn vrucht goed. Of maakt de boom kwaad en zijn vrucht kwaad. Want uit de vrucht wordt de boom herkend, gekend. En nogmaals, een boom, een goede boom kan goede vruchten doorbrengen en een kwade kan alleen maar kwade. Dus ja, als je dat zo leest, denk ik, gij andere gebroedsels. Hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boosheid? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Gaat hij weer naar het hart toe. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten. En de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, het welke de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Dus je moet het doen. Je ziet hier, de angst is ook de motivatie. Nou, en dan lees je, als je een Openbaring leest verderop, dan zie je ook, ik weet uw werken, zegt hij dan. En jullie zijn koud, nog heet, jullie zijn lauw. En dan, ik zal jullie uit mijn mond spuwen. Ja, dat weet ik ook nog wel, dat ik daar allerlei studies over hoorde. En dat je dacht, nou, ik moet wel niet lauw zijn, niet koud, ik moet heet zijn, want anders gaat het helemaal de verkeerde kant op. Ja, kijk, uiteindelijk zijn we ook het nieuwe verbond nodig, dat het in hun hart geschreven wordt. Maar gaan deze teksten niet op ons van toepassing brengen. Kijk, bij ons is het niet zo. Je kan niet zeggen, als iemand kwade vruchten draagt, dus geen werken doende de bekering waardig, dat hij dan niet gered wordt. De roep van God is zeker heiliging, dat mensen tot kennis van de waarheid komen, gered worden, en dat je ook een heilig leven leidt. Zeer zeker dat je vrucht gaat dragen, hè? Dat je de vrucht van de geest mag hebben. Maar hoe zit het dan bij ons? Wat is nou het verschil als Paulus zegt, werken doende de bekering waardig? Nou, we weten, wij kennen Romeinen 6 natuurlijk. We zijn gestorven met Christus. Hij is mijn dood gestorven. En door het geloof ben ik in het lichaam van Christus geplaatst. En dan weet je dat hij spreekt over, gaan we even mee naar Romeinen 6 vers 2. Spreekt hij over de zonde. En als we het over de boom hebben, de boom. Nou kijk, in vers 2, in vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij, kijk, in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dus, gaan wij dan zondigen? Nee, dat zijn verre, want wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Zie je, wij zijn voor de zonde gestorven. Nou, zonde. Waarom zondig ik? Omdat ik ben een zondaar. Ik ben geen zondaar geworden, ja? Omdat ik zondigde. Nee, ik ben een zondaar en daarom zondig ik. Dus wat is dan de boom? Dat is mijn zondige natuur, toch? Als ik zondig, komt dat voort daaruit. Dus de vrucht, daar zou je van kunnen zeggen, dat zijn de takken. Nou, wat is nou gebeurd met Christus aan het kruis? Toen ik geloofde, hij wortel en tak uitgeroeid. Want kijk, hier spreekt hij over zonde, enkelvoud. Ja, is mijn zondige natuur geestelijk gezien, ja, ik heb het nieuwe lichaam nog niet, maar is hij gestorven? Ja. Dus die boom is als het ware, zeg maar, afgehakt. Nou, als je de boom afhakt, komen er geen blaadjes meer aan, geen vruchten meer aan. Exact. Want kijk, als we kijken in Romeinen 3, vers 25. Kijk, wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan vers 25. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloven in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonde. Nee, zonden. Die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En in vers 26, in deze tegenwoordige tijd. Wij hebben vergeving van zonden. Meervoud. Kijk, ook in 4 vers 7. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zonden, zegt David, die wist nog niet van Romeinen 6. Zonden, vergeving van zonden. Dat is het geweldige wat wij nu hebben. En als je kijkt in vers 25, welke overgeleverd is om onze zonden. En dan komt hij met Romeinen 6, de zonde. Zie je? Dus wat hebben wij? Wij zijn gestorven aan de zonde. En al onze zonden zijn vergeven. Dus die boom, met zijn goede werken of slechte werken, bij ons is de wortel en de tak is compleet uitgeroeid. Dat is Romeinen 6. En wat je hiervoor leest. Dat is zoiets geweldigs, dat je dat weet als je het woord de waarheid snijdt. Toch? Ja, wij weten dat. Dus de boom brengt geen... Wij kunnen, een Calvinist leert natuurlijk ook eigenlijk... Je bent altijd, eens gered ook altijd gered. Maar als jij natuurlijk toch bepaald gedrag vertoont, nou, dan is de bekering waarschijnlijk niet echt geweest. Dat is de conclusie. Je moet ook wel zeggen, volharding der heiligen. Dus je hebt altijd een leven wat heel hoogstaand is. Ja, je zondigt als het ware niet, zeg maar. Nou, ik weet niet wie hier aan die maatstaf voldoet. Geestelijk zeggen we allemaal, ja, daar voldoe ik aan. Ik ben volmaakt, mijn zonden zijn vergeven, ik ben voor de zonde dood. Maar niemand durft hier te beweren van dat hij nooit zondigt. Maar wij weten, wij hebben vergeven van zonden. Dat is het grote punt en dat geeft je zoveel rust en blijdschap. Dus Paulus, als hij zegt, doen de werken der bekering waardig, nou, daar roept hij ons ook op. Want even wat zegt Efeze 4 vers 1 en 2? Nou, weten we wel, hè? Toch? Dat is eigenlijk de bevestiging wat hij zegt in de Handelingen. Efeze 4. En in Filippenzen zegt hij ook iets dergelijks. Maar in Efeze 4 vers 1. Zo bid ik u dan, de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke hij geroepen zijt. Kijk, dat is werken doen der bekering waardig. Met alle ootmoedigheid, hoe doe je dat? Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Ja, dat is het. Dus je ziet hier, ik heb de roeping, ik ben geroepen, dat is mijn positie. Nou, dat is een vaststaand feit. Daar kan niemand wat aan veranderen. Niemand. Ik ook niet, al zou ik het willen. Het is een vaststaand feit. Ja, ik ben gered. Hij heeft mij geroepen. Ik heb ja gezegd. Ik ben gered, dat is mijn roeping. Maar dan komt de oproep. Ik bid u, heb je het weer, hè? Ik bid u dan. Dus, je kan. Het is niet wat je wil. Maar je moet wel de keuze maken om ook waardiglijk die roeping te gaan wandelen. Dus een heilige. Ben ik een heilige? Ja. Ben ik volmaakt? Ja. Nou, ga dan ook als een heilige leven. Genade evangelie stelt je daartoe in staat, hoor. Kan. Ik zeg niet zonder zonde. Want dat gaat niet lukken. We hebben nou helemaal dat zondige lichaam nog steeds. Maar goed, dus hoe ga je dat dan doen? Als ik Gods plan niet ken, als ik het woord en waarde niet recht weet te snijden, hoe ga ik dan waardiglijk wandelen? Nou, dan kom ik bijvoorbeeld bij wat ik net luisterde in Matthäus. Dan ga ik ook daar kijken of ik ga alles door elkaar heen gooien. En dan kom ik toch in onzekerheid, want er zijn teksten die laten zien dat ik natuurlijk dan toch het oordeel krijg. Dus ik moet het woord en waarde recht snijden. En dan luister ik naar Paulus, dan zegt hij er nou over: waardiglijk de roeping wandelen waarmee ik geroepen ben. Ik weet wat mijn roeping is. Nu gaan wandelen, maar hoe ga ik dan wandelen? Nou, dat moet ik leren uit de genade-evangelie. Dan moet ik eerst iets weten. Sommige mensen komen, die worden gelovig en dan komen ze in de gemeente. En dan gaan ze gelijk helemaal in de activiteit en van alles doen en allemaal. Dat moet allemaal voor de Heer, ja. Maar, wacht eventjes, ga mee naar Colossenzen 1 vers 9. In de Bijbel leert een andere volgorde, ja. Dus gaan de mensen daar niet gelijk aan het werk zetten, gaan ze eerst leren. Colossenzen 1 vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk stand. Zie je, wat gebeurt er? Wat wil Paulus? Dat jullie worden vervuld met de kennis van zijn wil. Nou, we weten het plan van God. En we weten van Paulus hoe dat zit. We hebben een hemelse bestemming. Dat plan, de verborgenheid. En dan zie je in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat ik een verstand krijg wat geestelijk is. En dat krijg ik als ik Paulus volg. Nou, dat is punt 1. En dan krijg je dus waardig wandelende roeping waarmee ik geroepen ben. Of vruchtendoende bekering waardig. Dat kan pas als ik natuurlijk kennis van zijn wil heb. Zoals Paulus het leert. Wat zegt u achter? Kijk, opdat gij mocht wandelen waardiglijk de Heere tot allemaal behagelijkheid. Dus waardig voor de Heere. En ik kan hem ook nog behagen ermee. Dat is wat. Dat ik de Heere kan behagen. Dat betekent gewoon in gehoorzaamheid wandelen. En dan moet je kennis van het plan van God hebben, zoals een Paulus geopenbaard. En dan zie je, kijk, vruchten de bekering waardig, in alle goede werken, vruchtdragende, wassende in de kennis Gods. Onder de genade is het, de genade van God doet het in mij. Als ik naar de evangelie, naar de wet ga, ja, dan doe ik het. En dan, wie krijgt dan de eer? Eigenlijk dan neem ik weer de eer. Dus dat is het, hè. De goede werken, vruchtdragen, dat is pas als de genade evangelie daaraan ten grondslag ligt. De kennis van zijn wil. Heel belangrijk dat we dat zien. Ja. Dus ja, de bekering wandelt waardiglijk de roeping. Ik heb me bekeerd en dus laten verzoenen. Dat is een vaststaand feit. Ik ben gered. Ik ben een kind van God. En dan waardig wandelen. Nou, dat is een doel. Het is geen feit. Dat is niet voor iedereen een feit. Ja. En dan moet iedereen voor zichzelf natuurlijk die keuze maken, hè? Dat dat ook een doel mag zijn in zijn leven. Nou goed, nogmaals, wij weten het verschil gelukkig te maken, zonder daar nou mee te zeggen, zoals Paulus zegt, ga die vrijheid nou natuurlijk niet tot een oorzaak van het vlees gebruiken, ga het gebruiken tot eer van God. En niet voor jezelf. Nou, in vers 22, dan gaan we verder. Dus oké, ik lees nog 21, om deze zaken wil, hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. En zo is hij dus uiteindelijk bij Agrippa en Festus terechtgekomen. Ja. Want Paulus zegt zijn bekering, wat Christus tot hem heeft gezegd. En dan dat aspect ook naar de heidenen, die bediening. En ja, dat, vanwege dat is hij dus in de tempel gegrepen en is hij ook niet meer uitgekomen uit de gevangenschap. Nou, en dan in vers 22. Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik op deze dag, betuigende beide klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Nou, daar heb ik ook al iemand over gekregen, dat men dan zegt, kijk, zie je wel, hij verkondigt gewoon het koninkrijkse evangelie. Want kijk, hij schrijft toch, hij verkondigt niets buiten de profeten en Mozes gesproken hebben. Nou, dat is toch, uit de evangelie is toch uit het Oude Testament. Zie je wel dat het een verlengd is, dat hij gewoon vertelt wat Christus ook heeft verteld. Hij is dat de vraag. Laten we eerst kijken, hulp van God gekregen hebben. Hoe krijg je nou hulp van God tegenwoordig trouwens? Hè? We willen allemaal graag hulp, toch? Ja, wat wil u dat ik doe? En help me in deze situatie. Wat versta je ervan? Is dat met ziekte, dat hij dan geneest? Hè? Of dat je denkt, wat voor werk zal ik... Ik moet een nieuwe baan hebben. Nou, Heineken vraagt ook personeel. Nou, als gelovige, wat is de goede, welbehagelijke... Of de allerhoogste wil, de welbehagen wil van God. Daar moet je keuze in maken. Dan kan je afvragen, ja, ga ik daar werken of niet? Ik zeg niet, die moet doen, maar dat zijn dingen die kan je natuurlijk afvragen. En dat is met zoveel aspecten kan dat zijn. Ik kan het ook tegenkomen. Bij homo's ga ik een vloer bij homo's leggen bijvoorbeeld. Of als een bordeel een vloer wil hebben. Wat ga je dan doen? Weet je, dat is allemaal, je zegt keihard nee gelijk natuurlijk. Maar iedereen, we hebben allemaal... Je keuzes te maken in je leven. Nou, en hier hulp van God te krijgen. Ja, dus ook, wat is nou hulp van God in deze situatie? Nou, Paulus heeft ook hulp van God gekregen. In Handelingenperiode. Dat God tegen hem sprak. In Korinthe bijvoorbeeld, zegt hij toch, vrees niet. Want ze zullen je niks doen. Weet je die tekst? Handelingen, nou, anders gaan we even houden, het is vlakbij. Handeling 18, vers 10. Ja, dat heeft hij tegen mij nog nooit gezegd hoor. Kijk, ik ben met u, Handelingen 18 vers 10. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Dus dat heeft God al gezegd tegen hem. Dus hij heeft er anderhalf jaar gezeten. En Paulus is ook Korinthe gewoon zonder kleerscheur heeft hij het verlaten. Want waarom? Ik heb veel volk in deze stad. En hij onderhield zich al daar een jaar en 6 maanden. Zie je, dus hij heeft hulp gekregen. Als je kijkt in 23 vers 11. Zie je het ook staan. En dat is, dan zit hij dus gevangen. En dan zegt de Heer in vers 11. En de volgende nacht stond de Heer bij hem. En zei, heb goede moed Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij betuigd hebt. Alzo moet gij ook te Rome getuigen. Dus hij weet al dat hij in Rome zal aankomen. Dan denk je, oh nou. Dan kan je toch relaxed zitten zo. Die kan mij wel doen. Ja, maar zoals dit hier staat. Of letterlijk gesproken is tegen hem. Zo hebben wij tekst in de Bijbel. Ja, of hij dan letterlijk zo tegenover me staat. En het zegt, of dat hij het zo spreekt tot mij, blijft hetzelfde. Ik moet het allebei geloven. Paulus moest het ook geloven, ja. Hij zei wat, men zegt wel eens. Ja, als ik hem zou zien, Christus, dan zou ik geloven. Dat is onzin. Dat is onzin. Als je nu niet gelooft, geloof je hem ook niet als je hem live ziet. Dus Paulus ook, hij heeft die woorden gehoord. Maar hij moet natuurlijk ook wel in dat geloof gaan staan. Hè? Je moet er ook wel helemaal op vertrouwen. En dat heeft Paulus natuurlijk ook gedaan. Maar God heeft dus wel hulp gegeven. Fysiek. Dat kan je wel stellen. Want er is hem niks overkomen. Nou, kunnen wij dat nu ook zeggen? Nou, als je aan de andere kant leest, 2 Korinthe 11. Schipbreuk geleden. Roelige gegezeld. Al dat soort dingen. Een slangenbeet. Al dat soort dingen. Fysieke martelingen. Of afranselingen. Noem maar op. Honger, naaktheid, kou, daar heeft het allemaal meegemaakt. Daar zie ik toch weer geen hulp van God in dan, toch? Nee, dus ja, weet je, en als je dan even geven bij je haalt en bid tot hem en je zal het allemaal krijgen wat je vraagt. Complete verwarring. Dus hulp, hoe moeten we dat nu zien? Nou, we moeten altijd begrijpen als we handelingen lezen, dat is niet de maat des geloofs voor ons. Dat is ook zeker niet helemaal goed. Het is... Natuurlijk, de hele Bijbel is de maat des geloof, de maatstaf. Maar we moeten recht snijden. Het boek Handelingen is natuurlijk een overgangsboek. Dus alles wat je in Handelingen leest. En je denkt, is dat nou ook voor mij? Moet je dat in Paulus' brieven bevestigd zien. Want Paulus' brieven, dat is de autoriteit. Nou, neem maar een voorbeeld. In Jeruzalem hadden ze een brief geschreven dat de heidenen niet van verstikte eten bijvoorbeeld. Nou, moeten wij daaraan gehoorzamen? Nee, je mag alles eten. Paulus zegt, alles is goed. Het heeft een betekenis in de context en in de tijd van de handelingenperiode. Met die vermindering, dus daar moet je heel goed op letten. Timotheus werd ook besneden. Nou, wij gaan ons ook niet laten besnijden. En dus dat is met tongen, al dat soort dingen meer, is het allemaal, zien wij dat in de Paulusbrieven terug. Zo ja, oké, dan heeft het autoriteit. Zo niet, nee, dan was het voor toen en niet nu. En hulp van God ook in die zin, moeten we niet gaan kijken naar al die wonderen, dat ik daar ook aanspraak op kan maken. Want het is niet zo. God geeft wel hulp. Ja? Kijk, hier zie je het al fysiek. Maar Paulus heeft ook in die handelingenperiode ook veel geleden. Dus hij heeft het allebei meegemaakt eigenlijk. God geeft de garantie, jij gaat ook in Rome getuigen. Dus die aanslag die ze beraamden, nou, aanslag van de week, ja. Nou, daar waren 40 religieuze joden die een aanslag beraamden op Paulus, ja. En hij is door de heidenen, is die gered. Nou, oké. Maar Paulus heeft dus veel fysiek geleden. Dus wat is dan die hulp ook? Nou, dat is een geestelijke bekrachtiging in fysieke vervolging. Dat is nou de hulp die wij hebben. Wat denken we dan aan? Nou, kijk Romeinen 5 vers 3 even. Romeinen 5 vers 3. Wij zijn er niet van gespaard. Wij roemen in de hoop de heerlijkheid Gods, vers 2. En niet alleen in dit, vers 3. Maar wij roemen ook, kijk, in de verdrukkingen. Ja, weten dat de verdrukking leidzaamheid werkt, enzovoort, enzovoort. Dus, de Romeinenbrief in Handelingen geschreven. Paulus heeft, 2 Korinthe 11, als je dat allemaal leest, wat hij allemaal meemaakte, heeft hij toch in die verdrukkingen geroemd. En ja, de ultieme tekst is daar natuurlijk, kijk ook in 8 vers 37, voordat ik doorga. 8 vers 37. In dit alles, en wat is dat dan? Vers 35. Verdrukking of benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. In dit alles, in die omstandigheden, in die gevaren, verdrukkingen, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En wat betekent dat dan? Nou, 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. De vervolgingen maken ons gewoon sterker, ja. Dus ik ben al overwinnaar in Christus. Maar Satan die zal geen overwinning behalen op mij in verdrukkingen. Als er verdrukkingen zijn, hè, we blijven altijd roemen in Christus. We hebben altijd voor te danken. Maar ik ga ook iets ervaren. 2 Korinthe 12. Je weet, hij, die doorn in het vlees in vers 8 heeft hij de Heer driemaal gebeden. Nou, dat zouden wij natuurlijk ook doen. Opdat hij van mij zou wijken. Niet gebeurd. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom, kijk, nu heeft hij wel blijdschap. Toen hij die doorn had en een bad erom, Heer, neem het alstublieft weg van mij. Had hij geen blijdschap, hij wou er vanaf. En nu zie je wat anders. Daarom heb ik een welmagen in zwakheden, in smaadheden en noden. In vervolgingen, in benauwdheden, let op, hè, vervolgingen om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hem nu, die machtig is u, te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Na de openbaring der verborgenheid, Romeinen 16, vers 25. Dat is het. En zijn geest werkt, die genade werkt door zijn geest met kracht in de inwendige mens. En daar zit voor mij de hulp. In de omstandigheden, want deze wereld... Ja, veel de mensen die zien de wereld, het leven als een feest. Of die willen er een feest van maken. En van mij mogen ze gaan feesten. Maar het leven is geen feest. Want het leven is gewoon door de zonde verdorven en door Satan. Ja, dus zo is het gewoon. Als gelovigen zie je dat natuurlijk heel erg. Maar wij als gelovigen zijn niet vrij van de effecten daarvan. Ja? Ziekte. Of andere omstandigheden in je leven die over kunnen overkomen. Je kan door je eigen verkeerde beslissingen natuurlijk in de problemen komen. Maar er kunnen heel veel andere dingen jou overkomen. Ook als gelovige. Waar je niks aan kunt doen. Je staat niet meer stil. Maar jij zit hier nou ook. Maar voor hetzelfde geld kom je een spookrijder tegen die onderweg was. En dan had je hier misschien niet gezeten. Of iemand zit te appen in de auto en die knalt bovenop je. En dan lig je dan in het ziekenhuis. En dan? Dus God, wij hebben geen bescherming wat is. Wij hebben niet iemand die ons helpt. Ja, we hebben God die ons helpt. Maar waar? Niet voor de fysieke omstandigheden tegenslagen. Maar juist in die verdrukkingen, in de inwendige mens. Dus ja, dat we dat goed gaan begrijpen. Dus terug naar Handelingen 26. Dat is waar ik wel even zeggen over de hulp van God. Ter verduidelijking. Dus ga naar de brieven van Paulus vooral. Als je wilt begrijpen wat dat inhoudt. Maar kijk, Sta ik op deze dag betuigende beide kleine groet, groot niet zeggende buiten hetgeen de profeten Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Nou, waar hebben de profeten Mozes over gesproken? Over het koninkrijk. Ja, inderdaad, daar hebben ze over gesproken. Praat Paulus daarover? Nee, daar praat hij helemaal niet over. Kijk, in vers 23, namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. Daar zie je dus wat hij bedoelt. De profeten en Mozes hebben namelijk ook over het lijden gesproken van Christus. En dat hij zou opstaan uit de dood. En dat Christus een licht zou zijn. Een licht voor de. Even kijken. Een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. Het licht voor het volk Israël en voor de heidenen. Zeer zeker. Maar wacht eventjes. Romein 1 vers 15. De volgende bladzijde. Daar begint Paulus het evangelie. Romein brief. Dan zegt hij in vers 1 dat hij is afgezonderd tot het evangelie van God. Hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Hey, waar is nou die verborgenheid? Staat er toch in de evangelie dan? Wacht even. Wat is het evangelie dan? Wat heeft hij beloofd door zijn profeten in de heilige schriften? Kijk, van zijn zoon die geworden is uit het zaad daags naar het vlees. Zeer zeker. Oude Testament profeteert over de komst van Christus. En ook over de opstanding in vers 4. Zie je de opstanding uit de doden? Nou, Romeinen 16. Psalm 16 opstanding onder andere. Jesaja 53 eindigt ook trouwens. Hij zal zaad zien. Dus Christus het lijden en opstanding is geprofeteerd. Laten we zo zeggen. De feiten zijn geprofeteerd. Kijk ook in Romeinen 3 vers 21. 3 vers 21 zie je het ook staan. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. De rechtvaardigheid Gods is nu verkondigd. Hoe dan? Nou, we weten door het kruis natuurlijk. Christus. Zonder de wet. Dat is het Oude Testament. Maar kijk, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Hé, hoe kan dat nou? Wat is nu de rechtvaardigheid Gods? Nou, dat Christus stierf voor onze zonde en is opgestaan uit de dood. En dat hij heeft de zonde gestraft aan zijn zoon. Dan praten we wel over de inhoud van wat er feitelijk gebeurd is. Dus waar spreken de wet en de profeten over? Die spreken over de gebeurtenissen. De feiten. Dat hij aan het kruis geslagen is. Dat hij stom was voor zijn scheerders. Dat hij aan het kruis geslagen is. Dat hij begraven is. Dat hij is opgestaan. Dat staat allemaal. Psalm 22 staat er allemaal. Maar wat is nou de inhoud van het kruis? Colossense 2. Ja, dat legt Paulus uit. Daar spraken de wet en de profeten niet over. Dat is het verschil. Dus de gebeurtenissen, de feiten, ja, daar wordt zeker in het Oude Testament over gesproken. En Paulus zegt, ja, ik spreek, wat zegt hij dan? Ik zeg niks buiten hetgeen de profeten en de Mozes gesproken hebben. Nee, ik voeg daar niks aan toe. Ik verander ook niks. Het is exact wat zij verkondigen. Nou, en dan kan je mooi zien, kijk in Handelingen 17 vers 2 en 3, hoe hij dat doet, gaat hij naar Joden in de synagoge. En dan zie je, Handelingen 17 vers 2, en Paulus gelijk hij gewoon was, hè, was zijn gewoonte, ging tot hen in. Drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Nou, welke zijn het dan? Nou, dezelfde openende en voor hun ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u lieden verkondig. De schriften, welke schriften waren dat? Bijvoorbeeld, ja. En Psalm 22, allemaal oud-testamentische schriften. Christus zegt ook in Lucas 24, vers 44, 45, dat de wet, profeten en psalmen, dat zijn het die over mij getuigen. Dus ja, hoe is Paulus dan zo bijzonder? Staat er toch? Ja, nee. Wat hij verkondigt, Colossense 2 onder andere, daar staat wat Christus, dat is de inhoud van het kruis. En dat is wat hij verkondigt. Dus ja, hier zie je dat ook Paulus dat bij de Joden dus doet. Dus hij zegt eigenlijk, die Christus uit het Oude Testament die jullie gekruisigd hebben, die verkondig ik. Alleen hij leeft nog steeds. En ik ga je nu vertellen dat, ja, er is wat gebeurd. We hebben een nieuwe deling, nou, enzovoort, enzovoort. En jullie kunnen, als je dat gelooft, ja, dat is aan het kruis gebeurd. Dus jullie hebben hem gekruisigd. Nou, ik zou zeggen, gelukkig hebben jullie hem gekruisigd. Maar je hoeft niet verloren te gaan. Je kan nu gered worden om het evangelie van Gods genade. Want dit is wat het kruis betekent voor, nu, voor jullie. Nou, dus ja. En kijk ook in de handeling 28 vers 23. En dat werd pas ook door mij, aan mij door een mail ook weer geschreven door iemand om mij te overtuigen dat Paulus dus in de handelingenperiode gewoon ook het koninkrijk op aarde verkondigd heeft. En dat pas daarna, toen is pas de verborgenheid gekomen. Nee, op basis van deze tekst, hè? Vers 23. En als hij hem gedag gesteld had, kwamen vele Joden dus in zijn woonplaats, terwijl hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Kijk, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van 's morgens vroeg tot de avond toe. Ja, dat bestrijdt, dat is helemaal niet tegen de verborgenheid dit. Nee, want wat doe je met Joden? Dat was met Dof ook, dat zei hij zelf toen ook. Kwam je met naam toe, het liet uit het Oude Testament zien. De Messias. Bewees die daarmee. Jesaja 3:5, dat soort teksten. Maar dan kom je er wel met het evangelie voor vandaag. Maar voor Joden is het natuurlijk belangrijk dat je dat kan aantonen vanuit het Oude Testament. Voor de heiden hoef je dat niet echt te doen. Ja, want die heeft die geschiedenis. Die leer je, bent een zondaar. Je komt bij Adam vandaan, je bent een vijand. Je moet verzoend worden met God en dan krijg je vergeving van zonde. Dus ja, gebruik dat dus niet voor ons voor vandaag. Of zeg niet dat deze teksten dus de verborgenheid tegenspreekt. Absoluut niet. Wij bevestigen, handeling 26 terug, wij bevestigen het Oude Testament alleen maar met genade evangelie. Zie je zeker? Ja, wat ze daar over Christus zeggen. Maar dat er nu iets veranderd is, ja zeker. Maar wat is dan veranderd? Kijk in vers 23. Dat de Christus lijden zou moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijn en licht zou verkondigen deze volken. En de heidenen, is redding voor de heidenen alleen in de bedenkende genade? Nee, dus dat is geen verborgenheid. Aan Abraham werd al gezegd, in uw zaad zullen gezegend worden, wat? Alle geslachten der wereld. Dus de redding van de heidenen is altijd al het doel geweest voor God. Dus daarom is het ook, je zou kunnen zeggen, niet in... Jacobus zei het met handelingen 15 ook al, dat de profeten daarover spraken. Dan heeft hij het ook in de context over. Paulus zegt, ik verkondig nu aan de heiden dat ze gered worden. En dan ga je ze in de hand, want ze zeggen, ja, dat is ook in overeenstemming met profetie. Dat wil zeggen, in profetie is namelijk ook de bedoeling dat de heiden gered worden. Maar alleen dan is het via Israël. Maar nu is het zo, nog steeds, maar nu via het liggen van Christus alleen. Het evangelie is niet helemaal hetzelfde wat je moet geloven. Je hoeft niks te doen, alleen maar te geloven. Niet besneden te worden, niet gedoopt te worden, noem het maar op. En de bestemming is natuurlijk anders. Maar de redding blijft nog steeds overeind staan in profetie. En nu ook zo, wat aan Abraham verkondigd werd, dat doen wij nu ook. Ja, dat de redding aan de heiden te verkondigen. En dat zie je dus heel duidelijk staan in vers 23. Deze volken en de heidenen. In profetie was dat zo. Ja. In de bedenkende genade ook. Alleen de volgorde en de bestemming is natuurlijk veranderd. Toen was het eerst de Jood en dan de heiden. En we weten nu, er is geen verschil. Ja. Dus, zo simpel is het eigenlijk. Hè? Maar men gaat iets lezen erin. Omdat men wil een bepaalde theorie. Wil men kunnen bewijzen. En als het dan op deze manier niet kan, dan gaan we ook vaak naar het Grieks toe. En dan zeggen, ja, dat staat eigenlijk in het Grieks daar. Allemaal. Dus als je gaat veranderen of dingen ga je inlezen, dan is het, dan klopt het gewoon niet. En als je recht snijdt en je zegt, alle brieven zijn van Paulus die zijn voor ons, hij is mijn apostel, dan kom je niet in verwarring, dan lost het allemaal op. Is het zo duidelijk en helder? Blijft het eenvoudig? Dan kan ons hart ook gewoon eenvoudig zijn. Nou, en, okay. Dus als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zei de Festus met grote stem, gij raas Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Wat gebeurt er nou? Nu zie je dat Festus, niet Agrippa, maar Festus, want hij spreekt voor allebei, die onderbreekt hem. Hij kan zijn verhaal niet afmaken eigenlijk. Dat zien we eerder, hè? Bij Cornelius bijvoorbeeld. Cornelius. Petrus was aan het vertellen aan Cornelius. Die onderbrak hem toen. God die stortte de Heilige Geest uit. En toen kon hij zijn verhaal niet afmaken. Want hij zou wel eigenlijk zeggen. Bekeert u en laat u dopen. Dat had dan geweest. Maar dit had te maken met een verandering. Dat heeft God heel bewust gedaan. Een tweede keer dat we een onderbreking zien. Dan is het. Zijn het de Joden die Paulus onderbreken? Namelijk dat hij staat boven die menigte. En dan zegt hij op een gegeven moment dat hij in een visioen dat Christus zegt. Ga heen, ik zal u ver tot de heidenen zeggen. Nou, toen gelijk was het. Weg met hem, kon hij niet meer verder praten. En nu zie je hier hetzelfde. Nu zie je bij Festus een heiden, ja, die hem onderbreekt. En het heeft alle drie ook met veranderingen te maken. En Festus, ja, kijk, als hij dat hoort, dat God gaat nu wel met de heidenen, is Israël nu wel positief gestemd over de heidenen, ja? Want ja, dat weten we allemaal, Israël was geen makkelijk volk, ja, want zij kennen natuurlijk alleen maar de God van de Bijbel. En de heidenen, die waren, wat waren dat? Dat waren onreine honden, zo werden de heidenen gezien. Je mocht niet met een heiden gemeenschap hebben. Je mocht niet met ze eten. Er was vijandschap tussen Joden en de heidenen. Ja? En dat weet Festus natuurlijk ook. En daarom zie je deze reactie van Festus. Wat gaan we nou krijgen? En Paulus kan het verhaal niet afmaken. Wat zou hij anders gezegd hebben? Had hij natuurlijk het evangelie van verzoening gaan vertellen tegen Festus, ja. Maar Festus, die onderbreekt hem. En die wordt dus, ja, met grote stem. Dus je kan wel vermoeden dat hij op een of andere manier geïrriteerd is, ja. Want anders onderbreek je hem niet. Met grote stem, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Nou, in het Engels staat make thee mad, dus maakt je gek. Dat is zoals hij het ziet. Nou, dat kennen wij als wij gaan vertellen. Ik vind het soms heel normaal en heel eenvoudig. En dan zeg ik het vol liefde en vriendelijk. Maar dan zie je. Dat heb ik een keer bij die klant meegemaakt. Die kon zich niet inhouden. Dat hij zei, ik heb nog nooit meegemaakt dat, ja, dat mensen zoiets stoms konden geloven. Ja, dat, hij beschreef mij vergeet, maar ook als een. Nou, dan moet je wel heel dom zijn als je dat gelooft. Ja. Ja. Nou ja, inderdaad, dat is de wijsheid van de wereld. Dat zie je dan, dat klopt. Wat wijs is in de ogen van de mensen is dwaas bij God. Dus je staat aan de goede kant. Maar goed, er is iets veranderd, ja. En Paulus is helemaal niet gek. Nou ja, ik ga hier afsluiten, want we zijn zo'n beetje aan de tijd. Dus als het doorgaat, Paulus zegt in vers 25, ik raas niet machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Nou, dat is wel bijzonder. Paulus spreekt woorden van gezond verstand. En als we Paulus weten, en die kennen mij, dan spreekt hij heel veel over gezond, toch? Niet zozeer over gezond eten, maar over de gezonde leer. De gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Weet je, in verband met de leer die aan hem toevertrouwd is, spreekt hij 10 keer over het woordje gezond. In verband met de leer. En weet je waar? Allemaal in de eerste en tweede Timotheusbrief en in Titus. Daar zie je het volop staan. Dat is voor ons namelijk gezond. Het is goed voor ons verstand. Het is goed voor ons geestelijk welzijn. Het is goed voor onze ziel. Het is goed voor ons lichaam. Absoluut. Zeker. Was het dan voor de Joden niet gezond? Ja, toen had je alleen maar. Toen had je geen verborgenheid. Dus we hebben nu het verschil. Als wij zo meteen weg zijn, dan is de gezonde leer natuurlijk absoluut. Wat de Joden moeten leren, niet van Paulus, maar wat aan hun geschreven is. Dus ja, het is alleen Paulus die dat, waar je dat ziet staan. En gezond verstand, hè? Dat is tegenovergestelde van razernij, toch? De grote geleerdheid brengt je tot razernij. Nee, Paulus zegt nee. Ik spreek woorden van waarheid en gezond verstand. Nou, iemand die gek is, hè, of tot razernij is. Die spreekt geen woorden van waarheid en een gezond verstand. Het is tegenovergestelde namelijk. En dat is ook zo. Deze boodschap maakt ons niet gek, niet uitzinnig, niet ziek, niet ongezond. Ja, voor de mensen. Maar voor God is het gezond en voor mijzelf ook. Dus ja, dat is een, je zou kunnen zeggen, een bedelingsuitspraak die Paulus hier doet. Absoluut, ja. Want hij is degene die dat verkondigt. Nou, en als je dan spreekt over de koning die dat die van deze dingen weet, enzovoort, enzovoort. En in vers 28 zegt hij nog, Agrippa zei tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En dat was geen positief iets. Een christen stond gelijk ook met lijden en dat je veracht werd natuurlijk, ja. Maar Paulus zegt, ik wenste wel van God dat en bijna en geheel niet alleen maar gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanig werden gelijk als ik ben uitgenomen deze banden. En als hij dit gezag zegt, dat stond de koning op en de stadhouder en Bernice, en die met hem gezeten waren, en aan een zijde gegaan zeiden, spraken ze tot elkaar, ja, deze mens doet niets des doods op de banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus, deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich niet op de keizer beroepen had. En hij gaat op weg naar Rome dan. Dan gaat hij nog het een en ander meemaken. Maar het is precies zoals God al zegt. Vrees niet. Hè? Jij gaat ook in Rome getuigen. En dat gaat hij ook. Hij gaat daar getuigen. En hij spreekt woorden van een gezond verstand. En van waarheid. Paulus zegt, ben ik nu uw vijand geworden? U de waarheid zeggen. Hè? Dat vind ik altijd mooi. Als mensen tegen jou kunnen zeggen van, oh, dan heb jij de waarheid. Nou, dan zeg ik ja. Ja, we zijn een beetje, nou, dat kan je niet zomaar zeggen. Je kan niet zeggen, hè? Niemand kan het zeggen. Ik kan het wel zeggen. Wij kunnen het zeggen. Paulus zegt, ik spreek jullie de waarheid. Wij moeten het woord de waarheid rechtsnijden. Dus ja, ik heb het woord de waarheid 100% zeker weten. Iemand zei pas nog tegen mij. En hij zegt, nou ja, dus die wilde mij dus naar een andere leer, naar handeling 28, overtuigen. Dus ik zeg, lieve broeder, ik heb goed contact met hem. Maar toen zei hij wel tegen mij, misschien luistert hij nu ook wel. Maar, nou ja, Jan, ooit zult het weten. En toen heb ik gezegd, nee. Nee, wij gaan het niet ooit weten. Nee, dat is net zoals met 1 Korinthe, dat het eenmaal als volmaakt gekomen is. Nou ja, dan zullen we het eenmaal allemaal weten. Nee, ik weet het nu zeker. Ja, niet ooit. Want dit is de waarheid. En Paulus, die zegt, ik verkondig jullie het woord de waarheid. En daar sta ik 100% op. Want het is de waarheid voor ons voor vandaag. En dat hebben we al genoeg ervaren in ons leven. En het woord bewijst het ook. Dus daar kunnen we heel dankbaar voor zijn. Zullen we danken? Vader, we willen u danken voor deze dag van genade. We danken u voor het woord, Vader. We danken u dat we zeker weten dat dit de waarheid is. Paulus heeft het verkondigd. Hij is een aparte apostel, Vader, om de waarheid van het evangelie te verkondigen. Zoals het ook in het Galaten toen optrad tegen Petrus. Waarom? Omdat de waarheid van het evangelie bij ons heidenen zou verblijven. En daar willen we ook voor staan, Vader. Zolang deze bedenking der genade duurt en wij er zijn, Vader, weten we dat dit het woord voor ons voor vandaag is. En we moeten de hele Bijbel lezen. Dat horen we te doen, maar wel recht te snijden. En dan hebben we woorden van, die goed voor ons verstand zijn. En dan hebben we de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, die aan de Paulus zijn geopenbaard, en de gezonde leer, Vader. En dat betekent, dat is het beste medicijn voor onze ziel, Vader. En dan zullen wij door u gesterkt worden. En in alle omstandigheden, uw genade, dat die voor ons de oplossing biedt, Vader. Vader, we danken u voor, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van het woord en hebben geleerd weer van wat de apostel Paulus en wat de Heer Jezus in de Bijbel zegt tegen ons. En ik zou zeggen, lees de Bijbel, bid elke dag, snijd het woord en waarheid recht, laat je versterken door Gods genade. En dan... Dan zal de angsten die soms heersen in het leven door alles wat er gebeurt geen vat op je krijgen. Maar dan zal de vrede van God in je hart heersen. En dat is iets heerlijks om mee te maken. Dus bedankt en tot de volgende keer.